en des heiligen geestes. Zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drie enig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is uit de doden, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit de 69ste psalm, het derde en het vierde vers. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Met mij verging hun hoop, o Israëls God, daar ik mijn smaad om uwentwil moet dragen. Mijn aanschijn is bedekt met schande en spot. Helaas, wat heb ik stof tot bitter klagen. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ik draag de schimp, de smaad en overlast dergene die al ziende God u smaden. Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, maar ik word te meer met smaadheid overladen. De verzen 3 en 4 uit de 69ste psalm. met elkander belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in Jesaja 53. We noemen u Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaak zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Thank you. met uw lezen en overdenken de 37e vraag met het antwoord uit de 15e zondagsafdeling van de catechismus. Zondag 15. Vraag en antwoord 37. Wat verstaat gij door het woordeke geleden? En dan uit het antwoord dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toren Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Bidden we nu met elkander om de zegen des Heren over de bediening des woords. Want goeder tierne ontfermer, zonder uw zegen zal daar niets gedijen. En nu moeten we het belijden als wij u ootmoedig om uw zegen smeken, dat dit onzerzijds verbeurd en verzondigd is. Ach, daar ligt niet enige waarde in het schepsel, o God, want alle vlees heeft zijn weg voor u verdorven. Wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Er is niemand die goed doet, ja, tot niet één toe. Niemand die God zoekt, niemand die naar u vraagt. Tezamen zijn we afgeweken en tezamen zijn we onnut geworden. En wat leert het ook, uw kerk, uw volk, o Heere in de weg der ontdekking, hoe ze telkens weer alle zegen van boven verbeuren en verzondigen, hoe ze in en van zichzelf niets anders blijven dan arme zondaren die alleen maar kunnen leven uit vrije genade en wier leven alleen maar gegrond ligt in die vrije genade, geworteld in dat eeuwige soevereine welbehagen van uw onvolzalige verbondsgod. En daarom, als wij u smeken om uw zegen, werpen wij onze gebeden neder op de gerechtigheden van hem, dat dierbare mens die heeft naar lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op aarde, omdat hij vrijwilliglijk de ganse last van de toren Gods tegen de zonde van het menselijke geslacht op zich genomen had, en dat alles heeft willen dragen uit eeuwige liefde tot in zichzelf verloren en ellendige zondaar. Hij die in ene offerande volmaakt voldaan heeft voor al degenen die geheiligd worden. En u pleiten we op dat volbrachte werk van die gezegende Christus. En wij smeken u, wil in hem ons zegenen. En wil gij zelf, dierbaar lam Gods, uw zegenende handen nog eens uitbreiden over onze zielen. Ach, de kleinste zegen die uit die doorboorde handen afdruppelt is al zo groot, zodat het hart moet uitroepen: Heere, wie ben ik en wat is mijn huis, dat gij mij er nog gedenkt? Maar nu ligt daar zo'n volkomenheid in uw offer. En in dat offer zijt gij, o volzalige God, zo volkomen verheerlijkt, dat gij nu al die weldaden door die gezegende borg met de dure prijs van zijn harte bloed verworven wil toepassen, door uw heilige geest die weldaden wilt verheerlijken in verslagen zondaarszielen, een gebroken hart en een verslagen geest, Het is het offer wat u wel behagelijk is. Heere, ge mocht ons dat plekske nog eens willen geven. En het mocht u behagen in deze uren, als we een ogenblik over dat borgelijden wensen na te denken. Ons schenken verlicht verstand en een ontsloten hart, opdat ge alles weg mocht nemen. Ons een vlak veld bereiden, ons verblijden in dat wonder. God heeft redenen uit zichzelf genomen. Wie zou anders ooit voor u kunnen bestaan? Wie zou ooit eeuwig kunnen leven voor uw heilige aangezicht? Leert ge het uw kerk niet in den strijd om in te gaan, dat de verst gevorderd in de genade enkel zonder en schuld in zichzelf blijft? Wel gelukzalig wanneer we maar recht mee bekend gemaakt worden, Heer, want dan zal dat ons toch uitdrijven aan uw gezegende voeten. In dat hart komt toch de innige begeerte om zijn rust te mogen vinden in dat volbrachte zoenofferwerk van u, o Heer Jezus Christus. Want buiten u is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Mocht het u dan behagen bij de overdenking van dat borgtochtelijke lijden uw heilige geest te schenken, zondaar, jong en oud, mocht het tot u bekeerd worden, nu het nog is het heden der genade, naar uw dorstend hart mocht geen lessen uit die geslagen bloedfontein het hongerende hart willen verzadigen uit dat gezegende borgleiden van dien dierbaar Christus. Ja, ze mochten tot u uitgedreven zich eens in u vinden en gij mocht u zelf ineens aan dat hart wegschenken. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen, opdat uw kerk zich verlustigen mocht in dat wonder der eeuwige liefde, geopenbaard in die gezegende Heer Jezus, en alzo het leven uit hem ontvangende in hem leven mocht, tot verheerlijking van uw naam, tot grootmaking uw deugden en tot zaligheid der zielen. Gedenk ons zo tezamen in het horen en in het prediken. U weet wat we nodig hebben. Onze ogen zijn op u, gelijk het oog van den knecht is op zijn heer geslagen, en het oog der maagd op haar vrouw, om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op u en smeken u, zegen ons vanuit den hemel uw heerlijkheid, met die zegeningen die meegaan over dood en graf en tijd en eeuwigheid verduren in de verzoening van alle zonden om Jezus wil. Amen. Zie, geliefden, op grond van wat wij u lazen uit de catechismus en wat gebouwd is op het woord van den levende God, worden we geroepen om met u te gaan overdenken het borglijden van den Heere Jezus Christus. Het lijden van hem die zich uit eeuwige liefde tot den Vader en uit liefde tot zijn bruid heeft willen geven om de weg der diepste vernedering en versmading in te gaan. En ach, dat lijden van den borg, het is in zijn diepte niet te peilen, nog te overzien. Hier past ons wel heilige eerbied en diepe schroom. Wat de Heer eens zei vanuit de brandende braambos tot Mozes, en toen hij tot de Heere naderde: doe de schoenen van uw voeten, want de plaats waar gij staat is heilig land. Die heilige schuchterheid en eerbied past wel, als we nu door dit onderwijs ingaan in het heiligdom van het lijden van Christus. De wanden van dat heiligdom zijn rood, rood van het bloed van den Borg. Eens onder den ouden dag werd hij door de profeet Jesaja sprekende ingevoerd. En dan klinkt de vraag, waarom zijt gij zo rood aan uw gewaad? En hij antwoordt, ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volkeren met mij. Alleen is hij de weg gegaan van het bitterste lijden naar lichaam en ziel. En hij heeft zijn kerk, zijn bruid gekocht met de dure prijs van zijn gezegend hartebloed. Liefde tot de Vader, opdat de Vader weer verheerlijkt zou worden in al zijn deugden en zijn volk zou thuis krijgen. Liefde tot zijn volk, al waren ze zwart van de zonden en de ongerechtigheden, opdat hij ze zou kunnen wassen in zijn bloed en zou kunnen bekleden met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. En als zijn versierde bruid zijn vader zou kunnen voorstellen, Vader, zie hier mij en degene die gij mij gegeven hebt. Geliefde mogen God de Heilige Geest dit overdenken van het lijden van die gezegende Borg, heilige voor uw verstand en voor uw hart, en mocht uw hart de noodzakelijkheid voor het eerst of bij vernieuwing leren kennen, om met die Christus door het geloof verenigd te wezen. Want ons leven moet in Christus liggen, zal het leven geborgen zijn, ook in het oordeel Gods. De Heere geven dit uit genade. We gaan dan overdenken het lijden van den Heere Jezus Christus. In deze vraag en het antwoord gaat het dan eerst over het vreselijke van dat lijden. Dan letten we op de oorzaak van dat lijden en tenslotte op de vrucht van dat lijden. Het lijden van den Heere Jezus Christus. We letten op het vreselijke. Hij heeft met lichaam en ziel geleden. Dan letten we op de oorzaak van dat lijden. Hij droeg de last van Gods toorn. En ten derde letten we op de vrucht van dat lijden, opdat hij daardoor met dat enige zoenoffer lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Zingen we dan eerst met elkaar uit de 40ste psalm, de verzen 4 en 8, en doet gij uw arbeid en zegene de Heer die. Psalm 40, het 4e vers en het 8e vers. op de vraag in deze 15e zondagsafdeling van de catechismus. Wat verstaat gij door het woordelijke geleden? Antwoord de onderwijzer dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de ganse last van de toren Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft. Wat verstaat gij door het woordelijke geleden? Onder dit verstaan moeten we dit verstaan, geliefde. Dat is hier maar niet het deel hebben aan een redelijke kennis van het lijden van Christus. Maar onder verstaan wordt hier bedoeld geloofsverstand. Kennis des geloofs van Gods geopenbaarde waarheid. Immers, de enige troost in leven en in sterven die Gods volk uit Christus toekomt, wordt niet verkregen door verstandelijke toestemming der belijdenis. Die verstandelijke toestemming der belijdenis geeft die vrucht niet. De ware troost van de voldoening van de Heer Jezus Christus moet God de Vader toerekenen en moet door het geloof omhelst worden. En dan krijgt de ziel die rijke en zalige vertroosting van dat borgtochtelijke lijden van de Heer Jezus Christus. Wel nu, dan luidt de vraag feitelijk zo: wat verstaat gij nu door het geloof onder het woordelijke geleden? En dan verschijnt voor ons geestesoog de Christus als de met de last van Gods toorn beladene. Terecht antwoordt dan ook hier de onderwijzer: onder dat woordelijke geleden verstaan we dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, den toren Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft. Zie dat lijden van de Heer Jezus Christus in zijn menselijke natuur had een dubbele zijde. Dat lijden van Christus was niet alleen een lichamelijk lijden, maar ook een geestelijk lijden. En daarom staat hier met recht: hij heeft geleden aan lichaam en aan ziel, omdat de mens in beide gezondigd heeft. En omdat de mens nu en in het lichaam en in de ziel gezondigd heeft, moest Christus naar lichaam en ziel lijden, de ganse tijd zijns levens op aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens. De Heer Jezus heeft geleden naar het lichaam. En wat is dat lichamelijke lijden van die gezegende Heer Jezus Christus ook vreselijk geweest? Dat is ook feitelijk niet in woorden uit te drukken, de diepte van het lichamelijke lijden. Christus heeft geleden naar het lichaam toen hij lag als een hopeloos wicht in Bethlehems kribbe, toen hij inging in ons vlees en bloed. Hij heeft geleden bij de smartelijke besnijdenis. Hij heeft naar het lichaam geleden toen hij vluchten moest voor de bloeddorstige Herodes die zat op Sion's troon. Ja, hij heeft geleden naar het lichaam in zijn omwandeling op aarde als hem dorste, als hem zelfs ontbrak wat vossen en vogelen nog bezitten. En we hem horen klagen, vossen hebben holen, vogelen des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd kan nederleggen. Wat heeft hij geleden naar het lichaam bij zijn gevangenneming? Geleden toen hij geleid werd voor Caiaphas en men hem kinnebakslagen gaf. Geleden naar het lichaam in het rechthuis van Pontius Pilatus. Als hij daar die vreselijke geeseling moet ondergaan. En de scherpe doornen het hoofd verwonden. En hij daar staat tot een bespotting en tot een schande. Wat heeft hij geleden naar het lichaam. Als hij hangt aan het hout des kruises. Handen en voeten doornageld. De koorts woelt in zijn aderen, zijn tong kleeft aan zijn gehemelte. Waarlijk, alle beschrijving tart het lichamelijke lijden van Christus. Maar hij heeft ook geleden naar de ziel. En ook dat zielenlijden, geliefden, is zo ontzaggelijk dat dit met geen pen te beschrijven is. En ook niet in woorden uit te zeggen. Ook dat ontzaggelijke zielenlijden van Christus is met het paslood niet te meten. En de diepte ervan niet te peilen, geliefden. Christus heeft geleden naar de ziel. Let dan maar eens op de verzoeking in de woestijn, als de duivel hem tracht te verzoeken, te leiden tot zondigen. Hij heeft geleden naar de ziel, zijn ganse leven op aarde. Als hij niet begrepen wordt door zijn volk, als zijn eigen volk hem niet erkent en hem wegwerpt. Ach, hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij heeft geleden naar de ziel als hij ondervindt hoe zijn liefde en hoe zijn genade veracht en vertrapt wordt. Als hij met zegenende handen zijn volk tegemoet treedt, slaat ze die zegenende handen weg. En men heeft hem gesmaad en gelasterd en gehoond. Men heeft hem gescholden zelfs en gelasterd voor een godslasteraar, voor een vraat, een wijnzuiper, een vriend van de hoeren en de tollenaren. Hoe zal onder dit alles de ziel van Jezus smartelijk geleden hebben? En dan, en wat is dat ook een lijden der ziel? Christus is door zijn eigen discipelen niet begrepen. Een van zijn discipelen, Judas, heeft hem verraden. Petrus, de rotsman, heeft hem verloochend. O, dat lijden naar de ziel van de borg. Als hij dan ingaat in de hof der smarten en we horen hem: mijn ziel is geheel bedroefd, tot de dood toe blijft hier en waakt met mij. Geleden naar de ziel, geliefde, als hij straks hangt aan het kruis en de Vader zijn aangezicht voor hem verbergt. Ach, ook dat zielenlijden, evenmin als het lijden naar het lichaam. Het is niet in te denken hoe smartelijk en hoe vreselijk dit voor de borg moet zijn geweest. En dit lijden naar lichaam en ziel, waarvan hier sprake is, heeft geduurd de ganse tijd zijns levens op aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens. Dat lijden van de borg naar lichaam en ziel kan dan ook niet beperkt worden tot wat wij wel noemen de lijdensweek. Als Jezus uitgaat uit de paaszaal en zich met zijn jongeren gaat begeven naar de hof van Gethsemane. Ach nee, dat lijden van Christus, dat is de ganse tijd dat hij op aarde was geweest. Immers, Christus is op aarde gekomen om de machtige piramide van het aanbiddelijke verlossingsplan op te bouwen. En van die machtige piramide der verlossing was in de stilte der eeuwigheid al het grondvlak gelegd. Toen God de Vader vroeg, wie zal er met zijn hart borg worden? En die borg Jezus zich vrijwillig, daar als de borg reeds gaf. En nu in dat korte leven van 33 jaren heeft de Heer Jezus Christus die machtige piramide van dat aanbiddelijke verlossingsplan opgebouwd. En hij heeft steen na steen aangedragen onder bidden en wenen, onder pijnen en smarten, onder doodsangsten en helle smarten, geliefden, zodat aan elke steen die Christus gelegd heeft en daardoor gebouwd, die piramide van de verlossing, aan elke steen kleeft het bloed van die dierbaar borg. En hoe staat het ingegrift in die piramide der verlossing voor gans Gods kerk? Bedenk het, gij zijt duur gekocht. En dat lijden dus heeft geduurd 33 jaar lang dat Jezus op aarde geweest is. Dat lijden begon dus al toen hij op aarde kwam en toen hij zich liet inkerkeren onder een geslacht van zondaren. Toen hij de dienstknechtsgestalte heeft aangenomen. Hoe zegt de profeet het al onder de oude dag, als wij hem aanzagen? Zo had hij geen gestalte, hij had geen gedaante dat wij hem zouden begeren. O, denk u eens in wat het voor die borg, voor de Heer Jezus geweest moet zijn. Dat verkeer 33 jaren onder een zondig geslacht. Met recht zei Luther eens, Jezus heeft verkeerd onder een geslacht waarvan de pestwalm der zonde opsteeg naar den hemel en Gods rechtvaardige toorn verwekte. O, als we lezen van Lot dat hij in Sodom zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft, wat moet er dan wel voor die borg geweest zijn onder zulk een zondig geslacht te moeten verkeren, te leven onder mensenkinderen die niet anders kunnen van nature dan God moeite maken met hun zonden en arbeid met hun ongerechtigheden. Wat moet het voor de borg geweest zijn van wie je toch geldt dat hij is heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden zijnden. O, hoe vreselijk is dat lijden van die borg geweest. Hoort hoe hij het zelf uitroept, profetisch voorgeklaagd door de dichter van Psalm 22. Honden hebben mij omsingeld en een vergadering der boosdoeners heeft mij omvangen. Van den moederschoot af tot de laatste snik toe heeft de borg geleefd onder de wolk van Gods rechtvaardige toorn over de zonde der mensenkinderen. en die wolk van Gods toren, waaronder die Christus op aarde geleefd heeft, die wolk heeft steeds maar op hem gedrupt, vanaf de kribbe van Bethlehem, en al maar drupte die wolk van Gods toren op die borg, totdat hij komt en het laatst van zijn leven. En dan, geliefden, dan wordt het een stortvloed. Dan breekt, scheurt als het ware, heel die wolk van Gods rechtvaardige toren over de zonden en de ongerechtigheden der zijnen. En dan drupt die wolk van Gods toren niet meer. Maar dan is het één ontzaglijke stortvloed. Toen brak het onweer los. En bij de aanblik van die ontzetting onder de stortvloed van Gods rechtvaardige toren, horen we den borg: wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Doch die trouwe knecht des vaders herneemt zich: hiertoe ben ik in deze uren gekomen. En dan gaat die borg naar lichaam en ziel, ook in die stortvloed van Gods toorn in. Dan gaat de hemel boven hem dicht. Dan heeft de borg geen opening meer naar boven. Dan verbergt de vader zijn aangezicht voor hem. Dan staat de poort der helle wagenwijd open. En de ontzettende angst en smarten der hel moet deze borg ingaan. O, hoe heeft die Christus naar lichaam en ziel de ganse last van Gods toren tegen de zonde van het menselijke geslacht gedragen, geliefden. Want, en nu ben ik vanzelf tot mijn tweede gedachte gekomen, nu we gelet hebben op dat vreselijke van dat lijden, dat immers nooit te peilen is en nooit uit te zeggen is, letten we nu in de tweede plaats eens op de oorzaak. En die oorzaak van dat lijden naar lichaam en ziel noemden wij u reeds. En de onderwijzer zegt het hier: dat was de toren Gods tegen de zonde des ganse menselijken geslacht, geliefden. O, die toren Gods. En als we daarover gaan preken, of over spreken, of over denken, ach, dan gevoelen we het ook, geliefden. Al hadden we de tong der engelen, we zouden het in zijn diepte en in zijn ontzetting, in zijn zwaarte, niet kunnen prediken. De toren Gods, geopenbaard van den hemel der heerlijkheid over de zonde van het ganse menselijke geslacht. Ach, die zonde van den mens die zo vreselijk is. Die mens die vrij en moedwillig tegen God gezondigd heeft. Die mens die vrij en moedwillig God op zijn liefde hart getrapt heeft. Wat is dit ontzaglijk? En nu is die toren Gods ontbrand tegen die mens die eens een beelddrager was, maar die hem als zijn koning en zijn schepper niet wilde erkennen en niet wilde dienen en niet wilde vrezen. En u komt daar, die toren Gods, geliefde. En die openbaart zich allereerst in de eis. Dat is de vloek van Gods heilige wet. Want God handhaaft zijn wet. Hij laat geen titel, nog jota, van zijn heilige wet vallen. En u vloekt die wet, de zondaar. Terwijl die wet moest zijn, een leefregel om zijn schepper te aanbidden en te verheerlijken. Nu komt daar die dreigende stem uit die geschonden wet. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En nu moest Christus die vloek Gods dragen. En in die vloek openbaart zich dan de toorn Gods, geliefde. En hoe zullen we dit nu recht kunnen zeggen wat dit is? De vloek is verdoemd worden door God. Denk u eens in dat ge in de hel moest, de hemel gesloten, duivelen en goddelozen vrij spel met u hebben. Zie, dan zoudt ge slechts van verre er iets van kunnen verstaan wat het inhoudt, Gods rechtvaardige vloek. En u gaat Christus in die vloek, in die doem, in dat oordeel in. Hij gaat onder in die toorn Gods, opdat hij de brand van Gods toorn zal gaan blussen met zijn eigen dierbaar hartebloed. Daarom is Jezus Christus geworden offer, altaar, priester tegelijk. Christus is alles. Hij is het van God gebouwde altaar. Hij is het van God gegeven offer. En hij is de van God bestelde priester. En wat het dan inhoudt, denk u dan even met mij in wat het zeggen wilde. Als de Israëliet in de tempel kwam met het zond- en schuldoffer om het te bewegen voor het aangezicht Gods. Dat dier werd gelegd op het altaar. En in de vlammen van het altaar werd dat dier verteerd. En dan beleed immers de vrome offeraar, zoals nu dat offer verteerd wordt in de vlammen op het altaar, zo zou ik naar recht verteerd moeten worden in de vlammen van Gods rechtvaardige toorn. Maar nu had die Israëliet een plaatsvervanger in dat offerdier. Nu heeft de kerk des levenden Gods een borg, een ramplazant, een representant. Jezus Christus, die uit eeuwige liefde tot dat volk altaar wilde zijn. Offer wilde zijn om in de vlammen van Gods rechtvaardige toorn verteerd te worden. En zo heeft nu de ziel alles in dat lijden van Christus naar lichaam en ziel. Alles voor tijd en voor eeuwigheid. En er staat hier zo treffend dat hij de toren Gods gedragen heeft tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Hier wordt nu natuurlijk geen algemene verzoening geleerd, alsof Jezus Christus nu voor alle mensen hoofd voor hoofd zonder enig onderscheid geleden zou hebben. Ach nee, geliefde, we hebben wel eens meer gezegd. De leer der algemene verzoening is geen leer der heilige schrift. Het gaat er hier niet over wie zalig kunnen worden. Maar het gaat er hier over wat Christus gedragen heeft. En Christus heeft gedragen De ongedeelde zonde die lag op het ganse menselijke geslacht. Het wordt dan ook hier niet gesproken van de zonde van alle mensen, maar de zonde van het menselijke geslacht, geliefden. En die heeft Christus nu gedragen. En nu ligt daar zulk een ruimte in. De zonde van het ganse menselijke geslacht. Dat predikt ons de volkomene genoegdoening van het offer van den Heere Jezus Christus. En u ligt er in dat lijden van die borg naar lichaam en ziel, in dat dragen van Gods toorn, zulke machtige vertroosting voor dat hart ontdekt aan zonde en schuld. Hoe kan het vaak wezen in dat ontdekte zondaars hart? Hoe kan er iets drukken van Gods toorn, van het ongenoegen Gods in de ziel? Hoe kan er in dat hart vaak een vrees en een beven zijn, als het moet inleven dat het leeft onder de vloek van die heilige wet die zij nooit houden kan en die zij nooit volbrengen kan? O, wat kan de ziel vaak in bange benauwdheid verkeren, in de waarachtige overtuiging van zonde en schuld. En God verbergt zijn aangezicht en het ongenoegen Gods wordt gevoeld in de ziel. Wat ligt er nu voor zulke harten vanavond? Een ruimte in het al genoegzame van het borglijden van Christus. Want al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen witter worden dan wol. In dat volkomen werk van die gezegende borg ligt een eeuwige bevrediging van al Gods deugden. Hij die die vloek der wet gedragen heeft, heeft die wet in alle delen gehouden, heeft die wet in alles volkomen vervuld. Hem drukte de vloek, op hem rustte Gods rechtvaardige toorn. Hij hing in de brand, opdat nu al dat volk dat door het geloof met die Christus verbonden en verenigd wordt, de vloek zou weg zijn, de toren Gods gestild, de vloek voor eeuwig begraven en Gods vaderlijke liefde, Gods vaderlijke gunst en Gods vaderlijk genoegen weer het deel kan zijn van allen die hem vrezen. Ach geliefde, jong en oud, rusten we niet voor we door het geloof met die Christus verenigd waren. Mocht uw hart toch eens hongeren en dorsten naar die borg om in hem gevonden te worden. Want ach, wat zouden wij ooit voor God kunnen volbrengen? Leert Gods kerk het niet, hoe verder op de weg, hoe ouder dat ze worden. Ze kunnen wel zonde met zonde en schuld met schuld vermeerderen, maar geen nagelschrapsel toebrengen aan de uitgewerkte zaligheid in die dierbare borg. Wat een zegen dan, de vloek der wet te verstaan, door de striemen dier wet gedreven te worden tot die God. O God, hoe kan ik er ooit aan ontkomen? Want daar wil die God en Vader nu openbaren. Dat lijden van zijn borg, daar willen je door zijn eeuwige geest aan die ontdekte harten toepassen. Want, en nu kom ik tot de derde gedachte En dat is de vrucht van dat lijden van Christus naar lichaam en ziel, opdat hij, als met het enig zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. O, wat houdt dit niet in, geliefde? Als dat lijden van Christus nu door de geest wordt toegepast. En we nu, en kom ik terug op waarmee ik begon. Wat verstaat gij door het geloof onder het woordeke geleden? Als nu door het geloof dat borgelijden van Christus mag worden verstaan. De Heilige Geest het toepast en de zielen door het geloof mag omhelzen. Wordt de ziel, staat hier, verlost van de eeuwige verdoemenis. Een ontzaglijk woord. Ach, dat we nooit anders kunnen uitspreken dan met bevende lippen. Verdoemenis is eeuwig van God weggestoten, is eeuwig onder Gods rechtvaardige toorn neergedrukt en eeuwig erkennen dat God recht in is. En nu is dat oordeel van al dat volk door het borgelijden van den Christus opgeheven, verlost. Van dat vreselijke oordeel is de poort der helle gesloten, is de poort des hemels geopend. En is het niet meer de eeuwige verdoemenis, is het de eeuwige gelukzaligheid door Christus tot zulke dure prijs verworven. Wat is die bruid van Christus, maar rijk en gelukkig, zeg me mijn toehoorder. Moogt ge tot die bruid behoren? Verstaat ge er iets van met bittere smart der ziel, omdat ik zo gezondigd heb, moest die borg zo lijden. Liefde des vaders, liefde des zoons, liefde des heiligen geestes, rijke en genadige vrucht, verlost van de eeuwige verdoemenis en ontvangen de eeuwige liefde en gunst van Vader, Zoon en Heilige Geest. Loof, loof den Heer, gij zijne legerscharen, wie er lustig is op zijn wenk te staren. Rijke en gezegende vrucht, geliefde, Een vrucht voor lichaam en ziel. Want zoals de borg nu in lichaam en ziel geleden heeft, zo is de vrucht voor die in hem gelooft ook een vrucht voor het lichaam en voor de ziel. Het lichaam, door het geloof, wordt dat lichaam reeds hier als gezet in de oefening van het eeuwige leven dat straks wacht. De ziel, als ze ervaart dat de toren Gods is opgeheven, dat God een eeuwig genoegen genomen heeft in het offer van die borg, die als hemelse advocaat voor die zielen pleit in het recht van God. En nu de Vader in dat offer een welbehagen heeft en er de vrucht door zijn geest nu van toepast aan het hart en die zondaar nu kan vrijspreken van schuld en straf. En dan ontvangt hij een recht tot het eeuwige leven. Dan wordt de ziel reeds hier in beginsel verlost. Daar komt de weg van heiligmaking in de oefeningen van het leven des geloofs. Duivelwereld en zonde afstervende. Te leven uit Christus die alleen het leven is. De ziel verlost, maar ook het lichaam verlost. Zo staat hier met recht. Hoor hoe Job, als hij door het geloof er een helder zicht op heeft. Hoe Job het uitroept. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over dit stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zo zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen. En mijn ogen zullen zien. En niet een vreemde. Dan leeft dat hart door het geloof al in de hoop op dat ingaan straks in de eeuwige tabernakel. Het eeuwige leven, de eeuwige zaligheid en de eeuwige blijdschap. Naar lichaam en naar ziel deelachtig. Zo droeg Christus dus in lichaam en ziel de toren Gods, opdat eens lichaam en ziel van de vloek der zonde ontdaan in eeuwige heerlijkheid zal juichen voor Gods troon. Is dit geen machtige vertroosting, geliefde? Wat een troost ligt erin voor dat volk, reeds hier in dit leven, in alle smart en in alle lijden en in alle druk en in alle moeite die hen in dit leven overkomt. Christus droeg de wortel van al uw lijden. Bedenk dit eens, gij die God vreest. Hij nam de vloek er voor u uit. Weg! En nu is alle lijden en alle smart, een lijden en smart, in de gemeenschap met Christus. En u zal uw lijden niet altoos duren. Eens zullen alle tranen van uw ogen worden afgewist. En zal uw verloste ziel en uw verheerlijkt lichaam ingaan in die plaats waar geen inwoner meer zeggen zal: ik ben ziek. Wie beschrijft nu de heerlijkheid uit het lijden van Christus voor al zijn volk? Hij is hun bloed, bruidegom. Hij is blank en rood. En ik draag de banier boven 10.000. Zij zullen hem in diepe aanbidding als hun losser eren. Wijl zijn liefde zo groot is, dat zal nauwelijks bestaan een vriend voor een vriend te sterven, hij zijn liefde jegens hem bevestigde, toen zij nog vijanden waren. Gezegende vrucht dan, van de met de last van God storen beladenen, ook opdat hij ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Ja, ook Gods genade moest door Christus verworven worden. Die genade toch is ganselijk niet door de vingers zien van de schuld. Want God kan de zonde nooit ongestraft laten. Maar nu wordt Gods genade de arme zondaar bewezen in de vrijspraak der zonde, waarvan hij niet één penning opwoog, maar waarvoor Christus aan zijn vader de laatste penning opwoog, als hij zeide: het is volbracht. Genade en gerechtigheid verwierf hij, opdat door toekenning van die gerechtigheid de doodschuldige zondaar wordt vrijgesproken van het oordeel dat op hem rust en hij het eeuwige leven verkrijgen. De dood deed Christus teniet. De dood heerst niet meer over hem. Doch zal ook niet meer over de zijne heersen. Hoe heeft die kerst Christus zelf gezegd? Ik leef en ik ben dood geweest. En nu ik leef, zult ook gij leven in der eeuwigheid. Welke vrucht dan? Gods toorn geblust. De genade, de gerechtigheid en het eeuwige leven verworven. Dierbare vrucht die ook in zijn diepte niet te peilen is. Een vrucht die niet te overzien is. Een vrucht zo zalig dat het hart, dat het bij tijden en ogenblikken door het geloof hier eens mag inleven. Job verstaat als hij uitroept: mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. O dierbaar Christus, die alles gedaan heeft, opdat zijn bruid met hem straks eeuwig ten huwelijk zou gaan, eeuwig het huwelijksleven leven in het huis des vaders, die Christus, die naar lichaam en ziel geleden heeft. En nu is het mogelijk dat er voor arme zondaren een weg der verlossing, een weg der genade is. Christus Jezus, hij heeft alles gedaan wat er te doen was. Brenge God van den hemel, zo ge er vreemdeling van zijt, u dan daar eens, o God. Nu kan het bij mij nooit. Dat is enkel zonde en dat is enkel schuld. Nu kan het toch bij die Heere Jezus Christus. O dat God die Christus in uw hart openbaart. Gij door het geloof u op het offer van die Heere Jezus Christus mag leren verlaten. Zijn bloed en zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs, anders geen. Daarmee kan ik voor Gods troon bestaan, als hemel en aarde zelfs zullen vergaan. O, dierbaar lam, dat de zonde op zich nam. Amen. Lieve Heer, mochten we door het geloof eens in die vruchten delen. Wat is dat hart rijk? Wat is die mens recht gelukkig? En dat alles als een vrucht van dat borgenlijden van u, o Heer Jezus, die de ganse tijd van uw leven op aarde, maar in zonderheid in de laatste tijd uw levens, naar lichaam en ziel, de last van Gods toorn tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft. En wat een vrucht. O Heer, mocht ge het woord meegeven ter overdenking, willen door uw heilige geest toepassen aan het hart. Mocht hoop wekken in het hart van de schuldige, dat daar zo'n ruimte ligt in die Heere Jezus, Heer. Niet te diep gezonken, niet te zwaar gezondigd. Of in die Christus ligt de vergiffenis, ligt de ruime mogelijkheid van het eeuwig zalig worden. Bindt het eens op aller hart dat we niet rusten, voor we door het geloof met u, o Heer Jezus Christus, verbonden zijn. Amen. Het 24e vers in Psalm 125. En hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zei u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.